Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Dit is New Business Radio.
Welkom bij weer een nieuwe editie van A tot Z succesvol met Hesseljan Smink. Vandaag de gast in het programma is Ferry Nahon, managing partner bij Marktlink. Na een studie aan de HAO trad Ferry in dienst bij ABN AMRO. De eerste jaren daar stonden in dienst van studies, opleidingen en workshops. In 1995 kwam hij voor het eerst binnen ABN AMRO in aanraking met fusies en overnames in het MKB. En daar ontstond voor hem de liefde voor het overnamevak. Het duurde dan ook niet lang dat Ferry de stap naar het ondernemerschap zette en vertrok naar Marktlink. Het bedrijf ondersteunt organisaties in vraagstukken rondom de verkoop, dan wel aankoop van bedrijven, management buy-outs en management buy-ins. Na een aantal jaren van zakelijke samenwerking heeft Ferry zich in 2000 bij Marktlink als partner ingekocht. De jaren die volgden stonden in het teken van groei en professionaliseren van de organisatie naast het sluiten van vele deals. Inmiddels staat er een organisatie die jaarlijks explosief groeit. Vandaag dus de gast bij Hesseljan Smink in Van A tot Z Succesvol, Ferry Nahon. Een bewogen ondernemer met passie voor zijn vak.
Dit is New Business Radio.
Van A tot Z Succesvol met Hesseljan Smink.
Ferry, goedemorgen.
Goedemorgen.
Kijk, dat was weer even een intro waar je wat mee kunt natuurlijk, hè?
Nou, is leuk om te horen.
Ja, zeker. Nou, wij gaan er een hele mooie uitzending van maken. Ik wil toch nog eventjes stilstaan in het kort met een stukje van je achtergrond en hoe je zover bent gekomen. Natuurlijk met je mooie bedrijf, Marktlink. Maar ook even kijken naar de trends die er natuurlijk op dit moment gaande zijn. Heel veel verwachtingen ook op het gebied van artificial intelligence. Misschien heeft dat ook nog invloed op jouw bedrijf, jullie bedrijf. En uiteraard gaan we het ook hebben over leiderschap, want dat is toch in deze tijd zeker belangrijk bij het werven van personeel. Eventjes een korte review. De intro die gaf eigenlijk al aan. Na je studie ben je terechtgekomen bij ABN AMRO. Hoezo bij ABN AMRO?
Ja, dat is, vind ik wel een leuk verhaal. Na mijn studie bedrijfseconomie wist ik echt niet wat ik wilde doen. En tijdens mijn studie heb ik altijd gezegd, ik wil nooit voor een bank of een accountant werken. Maar ja, dan ben je in een zoektocht, kom je uiteindelijk op een banenmarkt terecht. En ik kwam in gesprek met een recruiter van ABN AMRO. En ik sprak mijn twijfel uit. En toen zei hij, joh, maar als je niet weet wat je wil, kun je het beste bij een bank werken. Want dan kom je in contact met heel veel bedrijven en dan kun je daarna een keuze maken. Nou, achteraf had hij daar wel gelijk in.
En was dat een grote stap voor je of had je ook nog andere opties?
Nee, er waren in die tijd veel opties, vooral in de financiële hoek. En het was, we praten over 91, dat was in de goede tijd van de banken. Dus bij de banken lagen hele mooie traineeships klaar met prachtig mooie opleidingen. Het was achteraf een geweldige keus dat ik toen voor ABN AMRO heb gekozen.
En dan kom je op een gegeven moment na jouw studiesopleiding, kom je in het zakelijke accountmanagement terug. Was dat een bewuste keuze?
Ja, ik roep al vanaf jongs af aan dat ik ondernemer wil worden. En dat, ik denk dat veel mensen dat roepen zonder te beseffen wat dat echt inhoudt. Maar dan is het wel een logische.
Wat was jouw gedachte daarbij?
Ja, de loon naar prestatie, je eigen keuzes kunnen maken, de vrijheid van denken, vrijheid van je tijdsinvulling, dat was mijn gedachte. Destijds.
Maar, destijds. Dan heb je het zakelijk accountmanagement, heb je dus zeg maar een beetje in de vingers gekregen, dan word je betrokken bij fusies en overnames. Is dat een groot verschil?
Ja, zeker. Het was namelijk, we praten dan over 94, dat ik daarin rolde. En dat was eigenlijk met de opkomst van M&A in het MKB. En dat kwam eigenlijk omdat de babyboom generatie, de naoorlogse generatie, waar veel ondernemers uit ontstaan zijn, die werden toen 50, 55. En heel Nederland vroeg zich destijds af van, joh, hoe moet dat nu straks met de continuïteit van onze bedrijven? En de grote banken en de accountantskantoren sprongen in dat gat. om ondernemers bij te staan. En er kwam natuurlijk ook een vraagstuk van hoe ga je dat financieren? En dat was wel iets nieuws destijds voor de banken. Van het financieren van activa aan het financieren van goodwill. Dus ik stond bij ABN AMRO wel aan het begin van de rit waar we nu nog steeds in zitten. Bedrijfsopvolging in het midden- en kleinbedrijf.
Dus daar is eigenlijk ook je liefde ontstaan voor het overnamevak. En ja. Dan kom je in aanraking met een partij, de partij Marktlink. Mm-hmm. Vanuit je rol als ABN AMRO functionaris, hoe gaat zoiets in zijn werk?
Nou, de twee oprichters, daar kwam ik, die zijn in 96 begonnen en ik kwam eigenlijk in 96 met hen in contact. En ja, vanuit ABN AMRO denk je op dat moment dat je alles weet op dit terrein en dat je wel weet hoe je een ondernemer moet helpen en hoe je moet bemiddelen in aan- en verkoop. En dan kom je twee mannen tegen die zeggen, wij gaan het echt totaal anders doen. En dat totaal anders, dat zat in... een hele ondernemende kijk op het samenbrengen van bedrijven. Het waren twee mannen die geen corporate finance achtergrond hadden en ook geen financiële achtergrond. En dat was in het begin best uitdagend voor hen. Maar die keek meer vanuit business, vanuit ondernemerschap. Joh, wat voegt het ene bedrijf naartoe aan het andere? En op een hele proactieve wijze naar de markt en opportunities en uiteindelijk ook naar potentiële kopers of verkopers kijken. En nou, dat sprak mij wel aan. Het was in het begin een samenwerking waarin zij ook een beetje gebruik maakten natuurlijk van onze kennis op het financiële stuk. Maar ja, de wijze waarop zij werkte, dat sprak mij erg aan. En ja, uiteindelijk na een aantal jaren, elk jaar kreeg ik de vraag, kom bij ons. En ik heb altijd gezegd, joh, dat wil ik best, maar dan wil ik ook aandelen. En dat was de eerste jaren niet bespreekbaar, maar uiteindelijk wel.
Dan kom je vanuit een gespreid bedje, ja. De ABN AMRO Bank. En dan kom je in een keer het ondernemerschap binnenrollen. En dan voldoet dat dan aan je verwachtingen in eerste instantie. Ondernemers toch heel wat anders dan bij een bank werken.
Nee, ja, absoluut. Ik kwam natuurlijk, in mijn laatste rol was ik directeur zaken in Nijmegen. Waar ik een afdeling had van 30, 40 mensen. Waar we de hele regio aan klanten bedienden. En ik weet nog goed dat ik in op de eerste dag op kantoor Deventer van Marktlink binnenkwam en aan Koos, de oprichter, vroeg, werkt de telefoon wel? En ze zeggen, hoe bedoel je? Ik zeg, nou, hij gaat niet. En bij een bank op zo'n grote afdeling, daar rinkelt de telefoon de hele dag in die tijd. Mm-hmm. Hij zei, jawel hoor, je moet hem gewoon oppakken en dan ga je klanten bellen, yeah. Potentiële klanten. Nou ja, dat was wel een beetje het besef van, ja, oké, nu moet ik het ook gaan doen. Dus natuurlijk, het was een enorme overgang. Maar dan blijkt wel, heb je dat ondernemerschap in je en pak je die telefoon en ga je relaties bellen. Dat heb ik uiteindelijk gedaan. En toen ging het ook wel open.
Dus achteraf begreep je ook wel waarom de oprichters eigenlijk zeiden van, nou, laat je eerst maar, of bewijs je eerst maar eens voordat we over aandelen gaan spreken.
Ja, kijk, ik heb uiteindelijk wel direct aandelen gekocht. Maar het was wel zo, ja, je moet je daarna ook bewijzen. Kijk, zeker. Als je aandelen koopt en vervolgens presteer je niet. Ja, dan heb je ook na een jaar of twee of drie een ander gesprek. Maar je moest het doen. En dat hebben we met elkaar gedaan. Ja.
Dan ga je pionieren, selecteren, aannemen, opleiden van mensen. Mm-hmm. Hoe is zo'n eerste beginperiode eigenlijk terugkijkend voor je geweest?
Heel uitdagend, omdat toen ik binnenkwam, toen hebben we met elkaar een plan gemaakt. En mind you, we waren met 5 mensen en we riepen toen eigenlijk 2 dingen. We willen marktleider worden in Nederland en we willen een bedrijf bouwen wat onafhankelijk is van mensen. En dat laatste is best bijzonder, omdat dit is een vak waar heel veel vertrouwen belangrijk is en een grote rol speelt. Waar een netwerk, zeker in die tijd, heel belangrijk is. Als je kijkt naar alle collega's uit die tijd, maar nu eigenlijk nog steeds, zie je bij alle overnameadviseurs in de markt altijd 1, 2 of 3 grijze of kale mannen met een mooi netwerk die het werk doen. En dan hebben een paar jonkies omheen die zeg maar hen ondersteunen bij die processen. En wij wilden dat een beetje doorbreken, dat het werk binnenkomt via het netwerk en de jonkies het werk doen, maar vervolgens geen perspectief ziet en uiteindelijk weggaat. Dus wij wilden een bedrijf bouwen, een merk bouwen. En de eerste jaren hebben we dat gepoogd te doen door senior mensen aan te nemen, zoals ik er zelf toen ook een was. 10 jaar ervaring met een netwerk die allemaal zeggen dat ze het werk kunnen. Alleen in de praktijk blijkt dat dat toch heel lastig is. Als je van een groot label komt. Ik kwam van ABN AMRO. Er kwamen toen collega's van mij van andere grote bedrijven. Is het makkelijker om bij EY of KPMG of ABN AMRO te werken, waar ja, klanten op het label afkomen. Of dan Pietje, Klaasje of Henkie het werk doet, dat is minder belangrijk. Ja, Marklink kende niemand in die tijd. Dus je moest het zelf doen. Daar hebben we in het begin best mee geworsteld met die senior mensen. We hebben veel fouten gemaakt, veel verkeerde mensen aangenomen. En uiteindelijk kom je dan op een spoor van ja, dit is niet helemaal de weg. Hoe kunnen we dat verbeteren? En ja, toen zijn we eigenlijk, of hebben wij de keuze gemaakt om niet meer naar de senior mensen te zoeken, maar jonge mensen, eigenlijk talenten vanuit de schoolbanken met max 1, 2, 3 jaar ervaring aan te nemen en zelf op te leiden.
Nou zeg je van, we hebben veel fouten gemaakt. Noem eens een fout waarvan je zegt van ja, achteraf gezien, het had zo moeten zijn.
Ja, kijk, in het begin was dat echt mensen aannemen op een verhaal. Ik doe dit werk al 10 jaar. Ik kan alles. Ik kan leads omzetten in opdrachten. En ik kan opdrachten uiteindelijk tot een succesvol einde brengen. Want dat is eigenlijk in een nutshell ons vak. Alleen het vertellen dat je het kan is echt wat anders dan het doen voor een op dat moment heel klein label. Dus daar zaten in het begin, denk ik, de grootste inschattingsfouten. En iets later in het proces, als je jonge mensen aanneemt, moet je ook zorgen dat een loopbaanpad ook geplaveid is, logisch is en voor iedereen ook helder is. Nou, bij de eerste 3 jonkies wisten we dat niet. En beloofden we dingen die we later niet helemaal waar konden maken. En dus het uiteindelijk professionaliseren van een structuur, een HR-structuur, waar jonge, talentvolle mensen goed in kunnen gedijen, goede stappen kunnen maken. Ja, dat was de volgende stap die we moesten maken.
Nou had je het net erover dat Koos een van de oprichters was.
Ja.
Is Koos nog steeds betrokken bij de organisatie?
Nee. Er waren 2 oprichters, Alfred en Koos. En Alfred is ergens in 2004 weggegaan, is uiteindelijk het ondernemerschap ingegaan bij zijn grootste passie. En dat was in boten, in zeiljachten. En Koos heeft uiteindelijk tot 2016 bij ons gewerkt is toen het investeringsvak ingegaan.
Als we nou een aantal jaren in de tijd vooruit gaan, kun je in het kort vertellen even voor de luisteraars, wat is Marklink op dit moment?
Marklink is een bedrijf wat ondernemers helpt op een aantal vlakken. De basis is dat wij ondernemers helpen bij opvolgingsvraagstukken. Dus een ondernemer die zijn bedrijf wil verkopen. Een ondernemer die het over wil dragen aan het management of zijn kinderen. Een ondernemer die een next step wil maken. Een investeerder aan boord wil halen om vervolgens harder te groeien, internationaal te groeien, et cetera. Dus alles rondom aandelen en goedlopende bedrijven. Dat is de basis van Marklink. Daar zit een proces voor. Dat is, een ondernemer komt tot de keuze. Wanneer wil ik die stap maken? En wat is voor mij de beste stap? Nou, daar hebben we inmiddels Exit Ready voor. Dat is een club van Marklink die ondernemers bijstaat. Om in de laatste jaren, voordat je een transactie wil gaan doen, te kijken wat kan ik beter doen in mijn bedrijf. En dat is niet alleen fiscaal juridisch. Dat kan ook te maken hebben met organisatie of afhankelijkheid van de ondernemer of zijn directie of een grote klant of et cetera. Dus dat is het voorportaal. Nou, dan komt de M&A-praktijk die uiteindelijk een transactie doet. En dan hebben we sinds een aantal jaren eigenlijk de next step. Verkopen wij een bedrijf en dan brengen we een ondernemer in een nog meer liquide positie. En dan kwam de volgende vraag, ja, wat moet ik met al dat geld? En dat was in een tijd dat de beurs erg onrustig was, de rente heel erg laag. En wat wij toen al 10, 15 jaar zagen, is dat de grote kapitalen, pensioenfondsen, banken, verzekeraars een steeds groter aandeel van hun vermogen in private equity stopten. Een markt die wij goed kenden. Daar zijn we eens dieper op ingegaan, gekeken. Joh, waarom is private equity zo interessant en welk deel van private equity is interessant?
Even voor de luisteraars, wat is private equity?
Private equity zijn bedrijven die investeren in MKB-bedrijven. En zorgen dat die bedrijven professioneler worden die groei willen realiseren. En uiteindelijk dan een beter bedrijf overdoen aan de volgende koper.
Ferry, wij gaan er even tussenuit voor een kort muziekje. En dan komen we zo meteen weer terug. En dan ga ik het uiteraard met jou hebben over wat is nou het juiste moment om je bedrijf te verkopen. En je had het net over private equity, maar je hebt ook nog venture capitalisten. Een waardering en alles wat erbij hoort. We zijn er zo weer terug bij Ferry.
Dit is New Business Radio.
Van A tot Z succesvol met Hessel-Jan Smink.
Welkom terug in mijn programma Van A tot Z succesvol. In mijn programma aanwezig Ferry Naholm, managing partner bij Marklink. Voor de pauze hadden wij het even over private equity en venture capitalisten. En Marklink die met name zo aan het groeien is. Maar jij wou nog wat vertellen over private equity en VC.
Klopt. De derde poot van Marklink is Marklink Capital. En daarin geven ondernemers, onze relaties, toegang tot de top van private equity. En dat zijn zowel VC-fondsen als private equity. En het verschil zit eigenlijk in de stage waarin dit soort fondsen investeren. VC zit wat eerder in de groeifase van bedrijven. En venture capital zit wat meer in de volwassen geworden bedrijven. Beide met de doelstelling om bedrijven beter te maken, te laten groeien en uiteindelijk weer af te leveren aan de volgende koper. Die fondsen, en met name de topfondsen in Europa en US, maken hele mooie rendementen, echt hele mooie rendementen. Alleen de toegang tot die fondsen is best lastig, omdat ze enorme hoge toetredingsdrempels hebben qua geld. Maar ook een lange wachtrij van bestaande investeerders, wat veelal hele grote pensioenfondsen, verzekeraars of banken zijn. En met Marklink Capital kunnen we tot bijna alle fondsen wel toegang geven met relatief kleine tickets. Omdat wij die tickets bundelen tot uiteindelijk grotere tickets. En dat is een poot die we 3,5 jaar geleden hebben opgericht. Inmiddels met ruim 1300 investeerders meer dan 1 miljard aan toegezegd vermogen hebben.
En welke rol vervullen jullie daarin?
Wij selecteren die fondsen, want we kijken natuurlijk wel heel goed naar hoe komt dat rendement tot stand. Is dat een one lucky shot of is dat al iets wat ze al tientallen jaren doen? Want wij investeren bij voorkeur in fondsen die dit al minimaal 15, 20 jaar doen. Dus ook al in crisisjaren dit gedaan hebben en hebben laten zien dat ze daarin ook dit soort rendementen kunnen maken. Dus die toegang is super belangrijk. Uiteindelijk natuurlijk ook de controle, de spreiding. Want met een fonds investeren we in 10 private equity fondsen. En elk private equity fonds zit gemiddeld in 10, 15 bedrijven. En daarmee heb je dus een enorme spreiding.
Als je nou kijkt naar het wereldje wat je nou net beschrijft, dan is dat toch in mijn optiek grotendeels ook afhankelijk van ons kent ons en een goed contact hebben. Klopt dat?
Ja en nee, natuurlijk. Netwerk is belangrijk en een naam is belangrijk en mensen kennen is belangrijk. Maar als je zo groot bent als wij inmiddels zijn, ben je ook, zeg maar, of heb je ook te doen met nieuwe partijen? Kijk, wij investeren in bedrijven of private equity bedrijven in de US die we niet direct kennen. Maar via kom je natuurlijk daar wel binnen. Dus in zoverre ben je afhankelijk altijd wel weer van een persoon of een bedrijf waar je al in zit. Of een private equity fonds waar we al in investeren. En van de een kom je weer naar de volgende. Dat klopt.
Ja, je geeft aan hoe zo groot als wij zijn. Maar hoe groot zijn jullie eigenlijk?
Nou, we werken inmiddels met een kleine 300 mensen in 6 landen, 15 kantoren. En daarmee, wat ik al vertelde voor de pauze, dat we ooit marktleider wilden worden in Nederland, hebben we dat inmiddels verlegd dat we marktleider willen worden in Europa. En daar zijn we hard mee bezig.
Wie is de marktleider in Europa?
Ja, ik denk dat we dat al zijn. Oh, en dan heb ik het over het
ik
aantal.
Ik heb hier een bescheiden ondernemer tegenover mij zitten. Ja,
nee, ik vind dat op zich niet zo belangrijk. Ik vind het eigenlijk belangrijker dat we groeien in de landen waarin we stappen willen maken. Omdat we daarmee onze klanten betere proposities kunnen bieden. En dat is het voordeel van eigen mensen, eigen kantoren in de landen om ons heen.
Ja. Als je nu even kijkt naar de markt waarin we ons begeven, is het een interessante markt voor jullie? Is er veel in de aanbieding? Kun je daar iets over zeggen?
Ja, het is de afgelopen jaren, daar praat ik even over, vanaf corona tot nu natuurlijk een hele hectische markt geweest. Met heel veel invloeden die van invloed zijn geweest op de bedrijven waar wij voor werken. Dat is ook gelijk ons voordeel dat we niet in één branche werken. Dus je werkt over alle branches heen. En je ziet dat de verschillende branches op verschillende manieren last hebben gehad van alles wat er de afgelopen jaren gebeurd is. En dat is best veel. We begonnen bij corona. Vervolgens kregen we een containercrisis. Überhaupt een leveranciersprobleem. Energiecrisis. Inflatie. Personeel. Een oorlog. Als je dat allemaal optelt waar ondernemers mee te maken krijgen. En dan heb ik het nog niet over regelgeving en dat soort dingen allemaal. Ja, dan is dat heel uitdagend. En je ziet dat branches daar op bepaalde manieren heel erg last van hebben. Maar andere branches weer heel erg van profiteren. Nou, dat is het leuke aan ons vak.
Welke branches zijn dat?
Nou ja, in corona toen heel de wereld op zijn gat lag. Zag je natuurlijk alle online spelers die producten leverden in en rond huis. Zag je enorm opbloeien. Dat is een voorbeeld van iedereen ligt op zijn gat. En bepaalde bedrijven profiteren enorm van op dat moment die situatie. En dat is eigenlijk constant een golf van de ene branche naar de andere branche. En ja, is de markt nu goed? Ja, de markt is heel erg goed, omdat er heel veel vraag is naar mooie bedrijven. Die wordt aangewakkerd door diezelfde private equity. Er is heel veel geld in de markt wat op zoek is naar rendement. Ook strategische partijen hebben de afgelopen jaren over het algemeen goed geboerd en zijn op zoek naar mooie bedrijven. Dus voor ondernemers die een stap willen maken naar verkoop, is dit een heel mooi moment. De vraag die ons natuurlijk het meest gesteld wordt, wat is het beste moment? En dat is natuurlijk best lastig. Vandaag is het heel erg goed en het ziet er voor volgend jaar ook best heel goed uit. Alleen hoe dat over 2 jaar is, dat weet niemand.
Nee. Wat is jouw rol op dit moment binnen het bedrijf? Want je bent ingestapt toen het bedrijf nog maar 6 medewerkers had. Ik heb net gehoord dat het er al bijna 300 zijn. Of meer dan 300. Dan ben je managing partner. Wat doet een managing partner op dit moment?
Nou, in een radiostudio zitten, dat is een van de rollen die hij doet. Maar
dat is heel belangrijk.
Ja. Nee, ja, we doen dat met z'n drieën. En dat is ook wel een leuk verhaal. Tim van der Meer en Tom Beltman zijn de eerste twee jonkies die wij aannamen in 2001 en 2. Die uiteindelijk na een aantal jaren uiteindelijk mijn partner werden en nu mijn managing partner zijn. Dus met z'n drieën hebben we een hele mooie rit gemaakt en zijn we nog steeds aan het maken. Alle drie hebben ook nog steeds een voorliefde om de basis van ons vak, dus ondernemers helpen met dit soort vraagstukken. Dat vinden we nog steeds eigenlijk het leukste. Dus we hebben alle drie nog een praktijk met een team waarin we deals doen voor onze klanten. Daarnaast mogen we ook met z'n drieën natuurlijk de leiding over het bedrijf. Of hebben we de leiding over het bedrijf waarin wij met name bezig zijn om de grote lijnen te proberen de goede kant op te organiseren. Inmiddels hebben we natuurlijk een fantastisch managementteam die de dagelijkse operatie bewaakt en uitbouwt en professionaliseert. Maar nieuwe dingen bedenken, zoals dat capital wat we 3,5 jaar geleden eigenlijk bedachten.
Zit je zelf nog in de operatie?
Ja, in zoverre dat ik werk vanuit ons kantoor in Deventer. En daar mag ik ook dagelijks leiding aan geven. En ik ben betrokken bij de dagregio, dus Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Dus ook daar ben ik nog wel bezig en actief. Dus ik probeer nog wel met de voetjes in de klei te zijn en te staan en ook nog steeds deals te doen. En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat als je weet wat er in de basis van je bedrijf gebeurt, dat is bij ondernemers, dan kun je ook besluiten die je neemt voor de komende 10 jaar, denk ik, beter nemen.
Nou is er een, goed een jaar geleden kwam er een soort tsunami over ons heen. Toen werd artificial intelligence geïntroduceerd. Bestond natuurlijk al langer, kunstmatige intelligentie, maar toen kregen we te maken met ChatGPT. Niemand zag het eigenlijk aankomen. We zijn nu een jaar verder en het is alsof de hele wereld eigenlijk op dit moment daar aandacht aan schenkt. Wat voor invloeden heeft artificial intelligence bij Marktlink? Merk je daar iets van?
Jazeker. Op verschillende vlakken. Kijk, je zegt terecht al van ja, vorig jaar kwam het naar buiten of kreeg het misschien een naampje wat iedereen herkende. Want het is natuurlijk iets wat al eigenlijk al 20, 30 jaar bestaat. Alleen het heeft zich wel de laatste jaren behoorlijk ontwikkeld. En het werd uiteindelijk in commerciële producten en apps openbaar gemaakt aan de markt. Ik denk dat op twee vlakken heeft het behoorlijk invloed. Kijk, als je het heel grof samenvat, heeft het natuurlijk voor alles wat repeterend is, heeft het invloed. Dus als we kijken naar onze eigen werkzaamheden, dan zijn daar zeker delen in het werk wat wij doen, waar we gebruik kunnen maken van de AI-technieken. Nu waren we daar al behoorlijk mee bezig. Hè. Wij zijn, wat ik al vertelde, een van de grootste spelers in Europa. Wat voor ons natuurlijk super belangrijk is data. Dat is ook een mooi containerbegrip. Met data bedoelen wij dat de bedrijven in onze doelgroep, en die kunnen we redelijk definiëren, daar willen we eigenlijk alles van weten. En dan heb ik het niet alleen over onze klanten, maar vooral onze niet-klanten. Nou, inmiddels hebben wij een eigen database waar ergens tussen de 1,5 miljoen en 2 miljoen bedrijven in Europa in staan. En waar we best veel van weten. En best veel, daar bedoel ik mee, kijk, je kunt van een website het een en ander afleveren, wat doet het bedrijf, maar dan willen wij natuurlijk weten hoeveel medewerkers heeft het vandaag, wat is de omzet, wat wordt het resultaat gemaakt en hoeveel, wie zijn de eigenaren, wat is hun telefoonnummer, nou, al die gegevens willen wij graag in onze database hebben. En vervolgens willen we die kunnen matchen met een bijvoorbeeld een klant van ons. Dus als ik een productiebedrijf in augurken heb, dan wil ik eigenlijk alle productiebedrijven van augurken in Europa eigenlijk met één druk op de knop op mijn scherm hebben. Want dat is namelijk een deel van je longlist voor potentiële kopers. Nou, dat klinkt heel eenvoudig. Dat is het niet, omdat die gegevens niet ergens staan. Nou, wij maken met allerlei AI-tools nu onze database rijker. Dus wij halen die informatie overal vandaan, zodat we onze medewerkers toegang geven tot die database. En daarmee kunnen zij hun werk veel makkelijker doen. En onze klanten veel betere kopers aan tafel zetten. Dus dat is een onderdeel waar we heel hard aan werken. We hebben inmiddels 10 eigen developers die hier dagelijks mee bezig zijn. En ja, dat is iets wat ons de komende jaren steeds meer gaat brengen.
Als je nou kijkt naar wat is nou eigenlijk een juist moment om een bedrijf te verkopen voor een ondernemer die toch al denkt van misschien is dit wel het moment. Die is daar toch vaak al wel een jaar of 2 jaar, misschien wel langer mee bezig.
Ja, het belangrijkste of het beste moment is eigenlijk als de ondernemer er zelf aan toe is. Kijk, het beste moment, en dan doel je wellicht op het financieel beste moment. Ja, dat kun je alleen achteraf beoordelen. Ik noem altijd als voorbeeld, ik loop wat langer mee. Kijk, de bedrijven die we in augustus 2008 hebben verkocht, daar kun je achteraf van zeggen, dat was een geweldig moment. Hè. Hoger dan dat is het de 3-4 jaar daarna nooit gekomen. Dus kijk, financieel kan het morgen altijd beter zijn. Als je naar de markt kijkt, is de afgelopen 5 tot 10 jaar is de kopersmarkt heel erg goed geweest. Dus verkopers van goede bedrijven kunnen kiezen uit met welke koper ga ik zaken doen. Dus het momentum is best goed. En belangrijk is, en daarom zeg ik dat bewust, kijk, een ondernemer moet er wel aan toe zijn om de stap te maken. Kijk, ondanks dat veel ondernemers zeggen, ja, ik ben niet getrouwd met het bedrijf, is het uiteindelijk wel een proces. En ook een emotioneel proces.
Als je nou kijkt naar getrouwd zijn met een bedrijf, emotioneel proces, hoe kom je nou tot een exacte waarde van een bedrijf? Want dat heeft natuurlijk ook met gevoel en emotie te maken. Koper, verkoper.
Ja, er is een vak. Dus je kunt value weten worden. Dan kun je inderdaad rekenkundig bepalen wat een bedrijf waard is. Dat zegt mij niet zoveel, eerlijk gezegd.
Waar laat jij je toe drijven om tot een waarde te komen?
De markt. Het is maar één manier om de juiste waarde van een bedrijf te bepalen. Dat is wat de markt uiteindelijk bepaalt. Dus de kennis die wij als Marktlink hebben. Wij doen afgelopen jaar 150 transacties. Bij 150 transacties zitten gemiddeld 5 tot 10 kopers aan tafel die bieden. Dus je hebt heel veel actuele kennis van wat de markt vandaag betaalt voor bedrijf X, Y of Z. En dat is eigenlijk de belangrijkste graadmeter voor ons om een goede indicatie te geven aan een ondernemer als die gaat verkopen, wat is mijn bedrijf waard?
En als je dan kijkt naar tips en tricks, geven jullie die dan ook aan de verkopende partij? Hoe werkt zoiets?
Ja, we komen natuurlijk vaak bij bedrijven waar een ondernemer al heeft besloten ik wil verkopen. En dan constateer je toch dat er best nog wel veel te verbeteren valt. Nou, dan zijn ondernemers wel ondernemers in de zin van dat ze zeggen ja, ik heb het besluit genomen, ben er klaar mee, verkoop het maar. Ondanks dat en probeer daar het beste uit te halen. Maar wat ik voor de pauze al zei, we hebben ook een club mensen die ondernemers bijstaat in die 1, 2, 3 jaren daarvoor. Want er is veel te verbeteren nog aan bedrijven. En als je de tijd daarvoor neemt en wil nemen, dan kan dat uiteindelijk ook de waarde best behoorlijk beïnvloeden.
Ferry, de tijd schrijdt voort. We zijn alweer toe aan een korte break. En heel mooi te horen hoe snel jullie eigenlijk in de afgelopen 10, 20 jaar zijn gegroeid. Wat ik heb gehoord net, een heel sterk driekoppig managementteam, bestuurders. Maar dan hebben we het ook nog over leiderschap en ondernemerschap. En daar gaan we het zo meteen verder over hebben.
Dit is New Business Radio.
Van A tot Z succesvol met Hessel-Jan Smink.
Welkom terug in mijn programma Van A tot Z succesvol. Vandaag de gast bij mij, Ferry Nahon. Ferry, voor jou staat een rad.
Ja.
En dat rad, daar mag jij zo meteen een zwengel aan geven. Het rad van A tot Z succesvol omvat 26 krachtige beschrijvingen van leiderschapsthema's die ertoe doen bij het uitvoeren van je rol als leider, manager en coach. De thema's zijn alfabetisch van A tot Z weergegeven en gebaseerd op de leiderschapsthema's uit mijn zakboek voor succesvolle managers en coaches. Of zij die dat willen worden. De leiderschapsthema's maken het managen en coachen nu en in de toekomst eenvoudiger, resultaatgerichter en succesvoller. Nou, klinkt heel mooi. Hij staat voor je. Je mag er een zwengel aan geven. Gaan we eens kijken op welke letter die uitkomt. En dat is de letter J. Je bent uitgekomen op de letter J. De J van jammer. Als leider kom je regelmatig een jammer situatie tegen van teamleden die het niet met je eens zijn. Dit kan soms als negatief opgevat worden en tot onnodige irritatie leiden. Het kan leiden tot miscommunicatie, een slechte samenwerking en het niet serieus nemen van elkaar. Hoe ga jij eigenlijk om met een jammer situatie? Probeer positief te reageren op een jammer situatie en vraag door. Iemand is het niet met je eens. Probeer dit te zien als een mogelijkheid om zaken opnieuw te bekijken vanuit een ander perspectief. Hierdoor kunnen ideeën nog meer aangescherpt worden en kun je uiteindelijk tot een kansrijke besluitvorming komen. Interessant ook bij het voorkomen van jammer situaties zijn de letters F van flexibel en de S van situationeel. Een tip om jammer een andere wending te geven: creëer een sfeer waarin je teamleden hun mening durven te uiten. Voel je als leider niet persoonlijk aangesproken, maar luister naar de kritiek en probeer het als iets constructiefs te zien. Een mooie quote om nog eens over na te denken: ja maar, wat als alles wel lukt? Ja maar, Ferry, reageer er eens op.
Ja, ik vind het mooie. Ik krijg vaak de vraag, hoe hou jij het vol met drie leiders? Want dat is best bijzonder. Hè? De meeste ondernemers werken eigenlijk alleen en sommigen met twee. En wij doen dat al 16, 17 jaar met z'n drieën. En het grappige aan ons driemanschap is dat we het eigenlijk nooit eens zijn. Alleen als wij met z'n drieën een thema bespreken, dan zijn we het na 3 minuten wel eens. En dan komt altijd een beter besluit uit dan dat ik of de twee anderen het alleen zou nemen. Dus wij zijn met z'n drieën heel erg gewend om te gaan met inderdaad de tips die je net gaf. Alleen wat wij natuurlijk merken naarmate het bedrijf groter wordt, om dat zelden zeg maar, te bereiken in je hele organisatie, dat is best uitdagend. Dus daarin is het wel belangrijk om inderdaad goed te luisteren, door te vragen en niet direct inderdaad met allerlei argumenten te komen dat het toch links of rechts moet zijn.
Duidelijk. Wat voor leider zit hier tegenover mij? Kun je daar eens in het kort iets over zeggen?
Ja, ik vind het altijd lastig om dat over jezelf te zeggen, maar...
Dat mag je niet zeggen.
Oké. Ja, ik denk iemand die zelf het voorbeeld geeft, die zelf nog steeds ook voorop gaat, maar ook heel makkelijk los kan laten. Dus nou ja, ik heb in mijn bijna 25 jaar bij Marklink natuurlijk vele mensen mogen helpen zich ontwikkelen en opleiden. En wat ze over mij zeggen is dat ik snel loslaat. Hè? Dus het zelf laat ontdekken. Zelf hun fouten laten maken. En daar, uiteraard als het misgaat, ze helpen om het weer op te lossen. Maar dat is wel de snelste manier waarop ze het leren. En ik probeer dat zoveel mogelijk in de hele organisatie ook te doen. Natuurlijk is dat niet altijd makkelijk. Omdat je sommige dingen natuurlijk al wel eens wat vaker hebt gezien. En dan moet je toch loslaten en een ander zich laten ontwikkelen. Of dingen op een iets andere manier doen dan dat jij dat wellicht zou doen. En dat, er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. En het is niet altijd zo dat mijn gedachte de beste gedachte is.
Als je nou 3 sterke kanten van jezelf moet noemen. Welke sterke kanten zijn dat dan in het kort weergegeven?
Ik denk dat ik communicatief wel handig ben. Dus ik kan het goed vertellen. Ik kan het goed overbrengen. Ik denk dat ik ook aardig ben in het verbinden van partijen, mensen, medewerkers, klanten. En ik zou graag toegankelijk willen zijn, maar dat is bij een grote bedrijf wordt dat wel uitdagender. Je hebt zelf het idee dat je deur altijd open staat en dat iedereen bij je binnenwandelt, maar dat is niet zo. Dus je moet zelf wat proactiever zijn om datgene wat in de organisatie leeft naar boven te halen. Omdat ze het niet allemaal meer vanzelf komen vertellen. En dat was met 10 of 20 man was dat wel zo.
Dan was het heel anders. Ja. Heb je ook mindere kanten als leider?
Vast wel.
Vertel.
Nou, ik denk dat laatste wat ik net zei misschien mijn mindere kant is. Dat je bent zo in de dagelijkse sleur bezig, of sleur, in de hectiek bezig. Je rent van de een naar het ander. En de tijd nemen om met je collega's gewoon eens even 5 minuten te praten over niet het werk. Dat is denk ik misschien wel mijn grootste uitdaging.
Hoe ontspan je als leider?
Op vele manieren. Ik heb thuis een gezin en nog steeds, ik heb een jong gezin en ik heb ook oudere kinderen. Dus mijn jonge kinderen houden me wat dat betreft wel uit de dagelijkse sleur. Die houden me jong, dus die leiden me echt af. Mijn ontspanning haal ik uit sporten. Ik probeer inderdaad op een mooie manier ook nog steeds aan jezelf te werken. Ijsbaden nemen, meditatie, ademhalingsoefeningen, dat vind ik leuk om te doen. Daarnaast hou ik ook van gezelligheid, dus dat is een mooie combi. En dus het sociale leven, dat is ook een belangrijk iets voor mij. En daarnaast heb ik nog activiteiten wat meer in de regio, waarin ik dingen organiseer of bij mijn favoriete voetbalclub De Graafschap nog een beetje probeer te helpen om wat meer budget binnen te halen. Waardoor we dan wellicht een keer de stap naar de Eredivisie kunnen maken. Dus dat soort dingen, dat geeft mij voldoening en ook wel ontspanning.
Wat betekent succes voor je?
Niks. Kijk, wat betekent succes? Ja, wat is succes? Kijk, het feit dat wij als Marklink groeien, dat geeft heel veel voldoening. Daar kijk ik met heel veel trots en plezier naar. We zijn nog lang niet uitgegroeid, dus het is een ongoing proces. En wij vinden het alle drie heel erg leuk om daar dagelijks mee bezig te gaan. Om weer naar de next step te kijken. Of het volgende land of het volgende kantoor. Dan kun je zeggen dat doet niks met mij. Ja, natuurlijk. Je werkt bijna 25 jaar met elkaar aan deze mooie winkel. Dit mooie bedrijf. Daar moet je af en toe wel even bij stilstaan. Want het is wel best bijzonder wat we... wij noemen het altijd 3 boerenjongens aan het realiseren zijn.
Dat doen jullie heel goed. Kun je ook eens voor de luisteraars gewoon een inkijkje geven? Nou ja, of je alle details moet vertellen, dat hoeft ook weer niet. Maar wat is nou je mooiste deal geweest? Je hebt aan zoveel tafels gezeten.
Ja, je doet elk jaar wel weer een nieuwe mooiste deal. Kijk, ik heb een ondernemer, inmiddels vriend, 3 keer zijn bedrijf verkocht. En ja, dat is wel een mooi verhaal. Dat je de eerste keer een investeerder voor de minderheid. De tweede deal is een investeerder die de meerderheid neemt. En de derde is een strategische verkoop. En ja, dat is een mooi verhaal. Maar ja, via kom ik bij een iemand die ik jaren geleden een keer een bedrijf had verkocht heb. Die is nu door allerlei privéomstandigheden in een klein zorgbedrijf terechtgekomen. En ja, die moet verkocht worden. Dus eigenlijk wat aan de kleine kant. En dan zit ik aan de keukentafel met de hele familie ergens in een volkswijk in Arnhem. Ja, daar word ik ook wel weer blij. Dat vind ik leuk. Zo ben je ooit begonnen. En om dat af en toe nog mee te maken is ook gewoon hartstikke leuk. Dus kijk, de neiging hebben we altijd om te zeggen van joh, die deal, die aansprekende deal, dat is je mooiste deal. En dat zijn natuurlijk ook hartstikke mooie deal. Maar elke deal heeft zijn eigen verhaal. En dat maakt het werk nog steeds heel erg leuk.
Hoe zorg je nu als Marklink dat je heel dicht bij je potentiële opdrachtgevers komt?
Ja, dat is goed dat je dat vraagt. Hè. Kijk, aan de ene kant zijn we natuurlijk heel erg groot. En met die omvang kunnen we mooie dingen doen met wat ik net vertelde, die database. Maar het allerbelangrijkste, waardoor wij heel dicht bij die klant blijven staan, is dat die jonge mensen die wij opleiden. En inmiddels hebben we ruim 50, wij noemen het dealmakers, managers of partners, die een eigen team hebben, een eigen verantwoordelijkheid hebben in de landen waarin we werken. Maar het zijn er 40 in Nederland op dit moment. Ja, die staan heel dicht bij hun klant. Dus als een ondernemer uit Rotterdam bijvoorbeeld naar Marklink belt, dan komt iemand uit Rotterdam rijden die dedicated voor die ondernemer aan het werk gaat. Dus het team Marklink voor die ondernemer is 2 of 3 mensen van kantoor Rotterdam. Maar daarachter staat natuurlijk een bedrijf met heel veel kennis en heel veel tools en heel veel ervaring die die medewerker daar kan helpen. Dus dat is eigenlijk denk ik de combinatie waarmee wij denk ik heel succesvol zijn. Nou, aan de voorkant heel dicht bij de klant staan en blijven staan. En die ook door zeg maar alles wat we doen, maar ook door capital eigenlijk veel langer aan ons binden. Hè. Dus mensen willen ook graag bij Marklink horen. En andersom, wij willen heel graag dicht bij die ondernemer zijn. En die combi van mens, netwerk, community en aan de andere kant gewoon hele goede deals doen, want dat is uiteindelijk waar we voor betaald worden. Ja, maakt dat we denk ik succesvol zijn, maar ook nooit die klant uit het oog verliezen.
Als je nou kijkt naar jullie businessmodel, wat is die eigenlijk? Is dat uurtje factuurtje of nemen jullie belangen of verkoop je zelf iets? Kun je daar iets over zeggen?
Nou, in de M&A, stoelt de vraag een beetje op. Kijk, uurtje factuurtje heeft elke ondernemer een hekel aan, dus dat doen we niet. Omdat, kijk, dan kan het echt voorkomen dat je 100.000 euro aan uren kwijt bent en je bedrijf niet verkocht hebt. Dus wij werken eigenlijk met een combi. Het kunnen vaste milestones zijn. Dus je hangt per fase een vast bedrag aan de fase. En ja, of je er nou 1 uur over doet of 1.000 uur, ja, dat is ons risico. Er wordt ook wel gewerkt met retainers. Dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar per maand een bedrag waarin je dat werk doet. Ben je een maand verder, dan kun je weer een factuur sturen. Maar het belangrijkste is eigenlijk dat wij bij succes betaald worden. Dus een percentage uiteindelijk over de koop of verkoop.
Wat is het grootste dealtraject geweest van jullie? Wat moet ik me daarmee voorstellen?
Ja, kijk.
Je zei net namelijk iets van, ja, misschien het was wel een hele mooie klant, maar hij was eigenlijk iets te klein voor ons.
Nee, maar uiteindelijk is niks te klein. Kijk, wij doen deals vanaf een miljoen tot een paar 100 miljoen. En ja, niks is in beton gegoten. Dus er gebeurt ook wel eens een deal die kleiner is dan 1 miljoen. En een deal van 1 miljard sluiten we ook niet uit. Die hebben we nu nog niet gedaan. Maar kijk, uiteindelijk zijn wij heel goed in bedrijven waar ondernemers aan het roer zijn. Dus dat is onze focus. En of die nou een bedrijf heeft wat 100 miljoen waard is, 2 of 800, ja, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit.
Ferry, de tijd schrijdt voort. En we hebben het over jullie mooie bedrijf gehad. Ik wou je aan het einde toch nog een paar stellingen voorleggen. En dan mag je gewoon eventjes ad rem op reageren. Ga uit van je eigen kracht.
Ja, altijd.
Wees consequent en flexibel tegelijk.
Ik denk dat dat consequent heel erg belangrijk is in een bedrijf waar je veel medewerkers hebt, waarin je consequent moet zijn in alles wat je doet. Maar ja, vergeet niet dat je ook flexibiliteit wordt altijd wel gevraagd. Er is altijd een uitzondering op de regel. Dus als je groter wordt als bedrijf, dan zul je zien dat er steeds meer procedures en regels zijn. Daar moet je wel flexibel mee om kunnen gaan.
Bescherm je grenzen.
Dan denk ik gelijk aan de individu. Dus als onze medewerkers en ook alle partners. Ja, dat heel belangrijk is. Bescherm je grenzen. Ons werk voor ondernemers. Dat houdt nooit om 5 uur op. Dus een ondernemer kan rustig op zaterdagavond om 11 uur bellen. Ga daar goed mee om. Niemand verwacht dat je 24/7 aan het werk bent. Dus je moet af en toe wel je eigen grenzen kunnen aangeven. Ik denk dat dat super belangrijk is in het type werk wat wij doen.
Pak momenten voor jezelf.
Ja, als je dit hetzelfde verlengde. Dat je, kijk, wij werken best in een hectische wereld. Waar de druk best groot kan zijn naarmate de deal aan het einde komt. Ja, dan is het wel belangrijk dat je inderdaad af en toe wat momentjes voor jezelf pakt. Op welke manier dan ook, om inderdaad even afleiding te zoeken en te ontspannen.
Wees de leider die jezelf wilt volgen.
Wees de leider die jezelf wil volgen. Het voordeel in ons bedrijf is dat we heel veel verschillende type leiders hebben. Dus er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden wat dat betreft. Ik denk dat dat ook goed is. Alleen er zit natuurlijk wel ergens een gemene deler in. Hè? Dat voorbeeldgedrag, dat is iets wat wij belangrijk vinden. Dat wij als leiders natuurlijk het goede voorbeeld geven op bijna alle fronten. Maar dat geldt ook voor alle managers. We hebben inmiddels natuurlijk heel veel managers die direct of indirect leiding geven. En ook aan hun mensen weer het juiste voorbeeld moeten geven.
Loslaten is een houvast.
Ja, dat vind ik wel. En dat vindt niet iedereen, dat weet ik ook.
En waarom vind jij dat?
Nou, ik denk dat ik inderdaad goed kan loslaten. Dus ook accepteer dat mensen die aan wie je het loslaat, soms fouten maken en soms inderdaad letterlijk op hun plaat gaan. En dan moet je er zijn om het op te lossen. Dan moet je ze helpen. En daar leren ze het meeste van. Maar niet iedereen bij ons is hetzelfde als ik. En ik niet hetzelfde als iedereen. Dus een ander heeft daar wat meer moeite mee. Ja, dat klopt.
De laatste. Kijk achterom voor je een nieuwe stap zet.
Ja. Natuurlijk is het belangrijk om te kijken waar kom je vandaan, welke stap heb je al gezet voordat je de volgende stap zet. Maar ik denk dat wij wat opportunistischer zijn dan gemiddeld. Dus wat meer naar voren kijken dan naar achteren.
Ferry, dank je wel. Dank voor het luisteren naar het radioprogramma van A tot Z Succesvol. Het radioprogramma die leiders inspireert om nog beter te worden in het managen of coachen van hun team. Iedere tweede donderdag van de maand tussen 11 en 12 uur te beluisteren op New Business Radio. Uiteraard kun je het programma ook via podcast terugluisteren. Een succesvolle dag verder. De zon schijnt en tot de volgende keer.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op New Business Radio.